Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. De gast deze keer is Thomas Smit. Een geweldige comedian uit Vlaanderen die al actief is als comedian sinds er stand-up comedy is in Vlaanderen.
Oh my god, ik herbeleef het hier een beetje. Jongens, ik wil hier niet zijn. Wat voor een kut podcast is deze, hoor. Ja, geheimen zijn het wel, hè.
Je kent Thomas misschien van de tv-programma's Zonde van de Zendtijd en Foute Vrienden. We namen deze show op via internet en je kan hem ook met beeld bekijken via YouTube. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Thomas Smit.
Ik ga heel eerlijk zijn, hè. Ik heb even nagedacht over mijn achtergrond en dat ziet er redelijk uit nu, hè. Maar dat is omdat ik alle rommel wat daar heb verschoven. Maar ik geloof altijd eerlijk duurt het langst. Zo van... dat was zo... Oh ja, juist, die podcast moet nog opruimen.
Hoppakee. Net zo makkelijk. Oh,
ja, ja, help mee. Dus moesten er mensen zijn, ah, wat een ordelijke jongen. Nee.
Heb jij vooraf nog vragen of is het duidelijk en zeg je, laten we gewoon...
Ja, wat ik begrijp is dat jij een podcast maakt, of een vlogcast, podcast ding, met comedians over optredens. Dus ik dacht, en je had mij ook gezegd, je moet er niks voor doen, dus ik heb er niks voor gedaan. Wat dan al gelogen is, ik heb...
Jij hebt de rommel aan de kant gezet.
Ik heb de rommel aan de kant gezet, dus dat is al meer dan dat er verwacht werd eigenlijk. Maar voor de rest heb ik geen
vraag. Helemaal goed. Nee. Nou ja, het is inderdaad dat. Ik praat met comedians over optredens, maar meer bepaald optredens die in wat voor zin dan ook verkeerd zijn gegaan. Of slecht gingen, of opmerkelijk waren, of alle rampen gings.
Nog nooit meegemaakt.
Nou, dankjewel. Dat is niet, Thomas Smit.
Ja.
Best opruimer van
Vlaanderen. Opruimer
nu. Nog een slechte show gehad.
Nee. Oh my, ja, daar zijn er wel, hè. Ja, dat is zo... Ja, oké, want dat is zo, als je er aan terugdenkt, dan denk je niet van, ik kan op niks komen, maar de eerste die naar boven komt, is toch dat ik een optreding moet doen in een gevangenis, wat op zich al een beetje vreemd is in een gevangenis. Dat is al 1. 2. Op een lucht. Dus dat is ook al. Oké. Dus ik kwam ertoe, ik zie de optreden, want ik had dat al eens gedaan in gevangenis en dat was dan binnen. En dat was toch ook heel raar, omdat er was een... er zaten er allemaal... Ik had eerst al eens een optreden gedaan, dat was dan geen comedy, dat was muziek. Ik speelde nog muziek in een groepje, ik zal dat heel snel erbij gooien om te kaderen hoe dat de sfeer in een gevangenis kan zijn. Ik kan u zeggen, zo die tralissen en deuren die zo dichtslagen en zo, dat werkt voor mij. Dat is echt, ik heb echt zoiets van... Als ik door binnenkom in die ruimte, heb ik zoiets van, ik wil hier niet terechtkomen. Voor mij werkt dat. Dus... Ik ben braaf. Ik wil niet in de gevangenis terechtkomen. Dus we kwamen met die muziekgroep binnen en we mochten dan spelen. En komt dus heel die zaal op het vol. Wij beginnen een nummer en één kerel roept op het einde van de nummer, mogen wij niet eens een nummertje spelen? Ja, Wij zeggen natuurlijk nee. Hè? We mogen wij niet zo even op de gitaar. En wij zeggen nee. En die zo, ja zeg, die staat recht. En ik denk 90% van de bezoekers, van de kerels, staan mee recht. En die wandelen gewoon tjoep, weg. Dus ik denk dat dat 200 mensen waren. Er bleef er nog, ja, 20 zitten of zo. En de rest was gewoon weg. Nou, één nummer. Omdat die kerel dat vroeg. Ja, dan ben ik weg. En dan achteraf hebben ze ons uitgelegd. Ja, dat is zo een beetje de... De leader of the gang, ja, 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 daar. Dus, en als die niet beslist, ja, dan volgen die. En die 20 dat bleven zitten, dat waren dan de rebellen die dan niet meelopen. Waarschijnlijk zijn die daarna kwak, doodgemaakt. Maar dat was wel, en hebben we nog een uur moeten spelen, hè, voor die 20 man. Na dat, ja, dat machtsvertoon, ja, was dat eigenlijk wel. Dat is echt wel indrukwekkend, hè, als er zo ineens 180 mensen zo, oh, en één persoon volgen. Omdat die zanger zei ook gewoon zo, ja, nee, sorry, dat zie ik niet zitten. En dat was direct zo, dat was zo plotseling uit de hand gelopen. Zo. Ja, die waren niet verplicht van te blijven, dus de bewakers lieten die gewoon gaan. Hè. Dus dan hebben wij voor 20 mensen en 4 bewakers een uur gespeeld.
Maar dat is nog muziek, dan speel je gewoon je nummers.
Dat was muziek, dus dan zitten we nog met 4 en dan kruipt het, oké, we kijken naar elkaar en we doen ons liedje, fuck off. Vierde wand, zeker weten. Maar comedy, dat gaat niet, hè, vierde wand. Dat weet jij ook. Hè. De tweede keer was comedy, maar binnen in een gevangenis. En dat was dan zo, ja, toch ook heel moeilijk, heel moeilijk. En dan voor een of andere reden dat ik toch eens een derde keer
doe. En kan je kort uitleggen voor mensen die niet spelen, waarom is het moeilijk om in een gevangenis te zitten? Ik heb het ook gedaan, ik weet het. Maar wat maakt het zo moeilijk? Ja.
Omdat dat een ongelooflijk gesloten gemeenschap is. Omdat die mensen, denk ik, hè, omdat die mensen hebben niks om handen. Dus die zitten daar letterlijk vast, hun straf uit te zitten. En jij zit dan ineens, plop, zo een klein impulsje dat voorbij komt. Dus je krijgt gewoon eigenlijk een zeer geconcentreerde ontlading van agressie. Je hebt altijd het gevoel van, als ik zo doe en bam, helemaal miskeel. Die sfeer hangt er zo. Ik weet niet hoe dat bij u in de gevangenis was. Maar bij mij was het echt van, ja, je bent comedian, dus je bent een en al geroutineerd om te reageren op de situatie. Op de vibe dat ergens hangt. Als ik ergens ga spelen en er hangt een stijve sfeer, zal ik op het podium komen en ik ga dat niet kunnen laten. Want een beetje een stijve sfeer hier, hè? Dat het eruit te flappen en even te benoemen en dat te ontkrachten. Baba. Maar daar is het gevoel, als ik dat doe, maken ze me kapot geworden. Zo van, jullie zien er niet zo gelukkig uit. Ja, dat kun je niet zien. Hè? Dat kun je niet zien. Zijn we een beetje stout geweest? Dus alles wat je van nature wil doen als comedian om te relativeren, betekent daar misschien, allee, van gevoel, je dood gewoon. Of tenminste, heel veel pijn. Hè? Dus je zit zo in een soort schizofrene situatie van, ik wil hier wel mijn job doen als comedian, ik wil me wel smijten. En dan nog eens uw materiaal lijkt dan ook ineens heel wereldvreemd. Dan denk je van, ja, je bent bezig over het dagelijks leven en zo, maar dan komt er ineens bij een groep mensen die hun dagelijks leven is gewoon in een kot zitten. Ja, het is nogal wat, hè, in de file. Ja, als je zo aanschuift voor je wortel, of ja, wat. Dus dat was heel schizofreen. Zo heb ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, de gevangenis, of je daar iets aan
ja, nou, inderdaad, die dingen. Ik was veruit ook veel te onervaren om toen al voor die mannen te spelen. Maar ik heb ook een show gedaan in een jeugdgevangenis. En dat was...
Oh, dat lijkt me nog...
Dat was heel heftig. Maar ik had inderdaad wat jij ook vertelde van materiaal. Dat je bij alles wat je zegt, ben je bewust met... Maar die hebben dit niet. Je kan niet... Nee. Ik was van de week in de winkel. Ja,
dat klinkt,
de laatste keer dat zij in de winkel waren, was dat gelijk de reden van de veroordeling. En daarom zitten ze daar.
Ja. Ja, ik was ook in de winkel 7 jaar geleden. Toen was er iemand dood, kerel. Ja, ik was er voor topertjes. Maar goed, iedereen. Maar ja, dat is wat... Ik had ook gelijk altijd een soort schuldgevoel of zo. Van dat je zegt, ik was gisteren in de winkel... En dan direct een stem. Ja, zij kunnen dat niet meer, hè, Thomas. Zij kunnen dat niet meer. Hè. Dus dat is niet leuk voor hun om dat te horen. Hè. Zo heel een tijd. Zo dat je eigenlijk te veel rekening houdt mee. Want als ik dat dan had losgelaten en ik begon gewoon te spelen, ja, dan meen je die ook gewoon te luisteren en zo. Maar het is toch, dat is toch een mindfuck.
Dus die had je gehad.
Maar het kan erger.
De volgende
show. Kan erger. Ja, dus ik dacht van, ik kan dat, dat toch doen. Ik denk dat... Ah, ik weet het niet, hè. Ik ben een artiest natuurlijk, net zoals jij, Wouter. Maar ik denk dat financiën er niets mee te maken hebben. Waarom ik het alsnog toch nog iets gedaan heb.
Dat kan ik me helemaal niks meer voorstellen. Ik
denk het voor de artistieke uitdaging. En ook, er is ook een natuurlijke stuk dat je vindt, ja, die mensen hebben daar ook recht op. Hè. Ik kom daartoe en deze keer was het openlucht. In de zomer. En soms denkt je toch, de mensen dat dat georganiseerd hebben, zijn die gewoon compleet wereldvreemd of debiel of hersenloos. Dus je boekt een comedian om op te treden in de gevangenis. Openlucht. Dus voor alle gevangenen. Oké? Okay? Alle gevangenen. Ik kom dus op dat plein, dus een nieuw plein, vol gevangenen. En dan zegt hij, ja, daar zitten de Polen zo wat samen. Daar reden zo wat Russen. En daar hebben ze wat Afrikanen. En vanachter zitten zo wat Vlamingen. Ja, die trekken allemaal bij elkaar. Hè. Ik zeg, ja, oké. Okay. Maar ik ben toch geboekt om in Nederlands te spelen? Ja. En verstaan die Nederlands?
Nee. Ik moet hier drie kwartier gewoon praten.
Ik heb een plein waarvan dat misschien 10% Nederlands verstaat. Die zitten helemaal van achter. De rest... En ik zo, ja, moet ik het anders in het Engels doen? Maar Engels wordt ook niet veel gesproken. Dus het is vooral Frans of Russisch of Pools. En ik zo, maar waarom heb jij mij dan geboekt? Ja, dat lijkt me wel tof.
Dus what the fuck?
Ja. Zeg maar, die gaan mij niet verstaan. Ja, maar die zijn gewoon al blij dat er iets gebeurt. Dus heb ik echt drie kwartier het beste van mezelf gegeven. Dat is het enige wat je kunt doen. En gekeken naar mensen die zo, ja, eerst 5 minuten zo van, en dan zie je die denken, hey, ik versta die gast niet. En dan ben ik gewoon allemaal binnen praten. En dan heb ik gewoon gedacht, ja, ik moet mijn contractuele verplichting nakomen en dan kan ik naar huis. Maar wat ik wel heb op zo'n moment, ik weet niet of jij dat hebt, je gaat altijd wel op een moment door een muur zo. Dus in het begin zei hey, je wilt het beste van maken, dan merk je, oh my god, dat gaat hier niet. En dan begin je zo een beetje sneller te verkrampen. Maar dan ga ik door een muur zo van, dat je zegt, fuck this. Nu ga ik mij amuseren. En dan ga je ergens toch naar boven, omdat je een soort ongenaakbaarheid krijgt van, ja, er is echt niks te verliezen. Ik ga me gewoon volledig los laten gaan. En dan zie je wel dat ja, de mensen die je wel verstaan of zo, of je pikt 4, 5 mensen uit, die aan het genieten zijn eigenlijk ook leedvermaak eigenlijk van hun lijdensweg. Dat kun je, voor hun kun je dan spelen en dan raakte dat. Maar dat is wel de laatste keer voor mij geweest dat ik een gevangenis gedaan heb. Omdat ik het gewoon absurd vond. Ik snap niet dat je... Ja, ik werd ook betaald, dus dat is toch gewoon, dan denk ik, dat is gewoon geld weggooien.
Ja, je kan dat geld ongetwijfeld ook aan iets uitgeven dat wel voor iedereen leuk is, ongeacht de taal die ze spreken.
Een muziekgroep of zo, of boekt mij, of een visuele act. Een
muziekgroep vinden ze ook alleen leuk als ze mee mogen spelen, anders is dat ook geen succes.
Ja, dat schijnt. Ja, dat is ook voor. Of ze een goochelaar, dan hebben die ook nog iets werk. Ik bedoel, of dan vragen ze waarschijnlijk van, hey, doe die zo'n ontsnappingstruc of zoiets.
Maar kreeg je dan...
Ja.
Wat je zegt, weet je, dat je door die muren heen gaat en dan jezelf gaat amuseren.
Ja.
Dat herken ik wel van shows die, van een normale show die misschien niet goed gaat. En dat je op een gegeven moment denkt, oké, nu dan ga ik gewoon mezelf amuseren inderdaad. Maar dan heb je wel nog respons van een zaal. Maar had jij hier überhaupt respons van die paar man?
Ja, ik zeg het, van de mensen die mij geboekt hadden, die vonden het fantastisch. Dat was dan ook... Dat was, ja, ik zou het ergste nog vergeten. Dat is wel, ik moest
twee
keer die partij spelen.
Echt waar, ja, echt waar. Er was een pauze voorzien, hoor. What the fuck? Ik denk dat ik wel... Oh my god. Ik herbeleef het heel lang.
Jongens, ik wil hier niet zijn. Wat voor een kut podcast is deze, jongen? Ja, ga je zijn er wel, hè? Het is niet zo waar gevangenis op de Green Key. Ja, we kunnen dat vergeten, dat is waar. Je ziet dat ik het wel had geband aan mij.
Ja, duidelijk.
Oh, ja, ja. En dan ben ik ook gewoon... ik denk dat ik de tweede keer wel maar een half uur gedaan heb. Als ik heel eerlijk ben. En dat ik ook tijdens de pauze mee haarde van... Ja, ik denk dat ik een half uur is genoeg, hè. En die zo, ja, ja, doe nog een half uur, zo. En dan denk ik dat ik dat toch in het Engels gedaan heb. Het tweede half.
Ja, ja, ja.
Ik ben toch geswitcht naar Engels. Wat dat ook niet per se beter is, omdat je... Ja, dat gaat, maar ik speel 90% of misschien 95% zelfs in het Nederlands. Dus die routine en die weerbaarheid zit er in. De routine van het materiaal van, oké, ik maak iets dat normaal zo lang is, nu zo, van dat trick pointen is. Ja, die routine zit er in het Engels niet. Dus dan wordt het meer zo, heb ik veel geïmproviseerd. Maar nu, natuurlijk, ik wil even zeggen, je moet altijd wel jezelf amuseren. Ook bij een goeie... optreden natuurlijk, dat weet jij ook. Alleen het ding is, als het een goede optreden is, ja, dan gebeurt dat vanzelf. Ja. Tuurlijk, hè? Ja. Hey, nu dat we toch bezig zijn over gisteren optredens, er is er nog één, en dat was in Nederland. Want soms kun je echt denken, dit gaat echt superleuk worden, en dan doet iets. Ik kwam in Nederland op, ik ben de plek wel vergeten, maar het was wel anderhalf uur rijden, zelfs iets langer, dus ik denk dat we richting Enschede, zo daar, zo die côté Arnhem, ja. Enschede... ook wel soms gekend voor zo'n beetje gereserveerd publiek. Een line-up. En het was om mij. En ik kom op. En op dus de MC doet werk. Ik moest beginnen. Dus dat is, eigenlijk zijn dit, ik al even kaderen, eigenlijk tips om slechte optredens te overleven. 1. Begint gewoon, ga door de muur en amuseer jezelf. Hè? 2. We moeten voorstellen, Wouter, dat je opkomt en op de eerste rij zit zo'n beetje daar, hoe moeten we dat noemen, rechts, zit een man met een cowboyhoed.
Oké.
Op. En daarnaast een vrouw met een zonnebril. Dus ja, ik kan het niet laten in mijn enthousiasme. Ik ben super blij om hier te zijn. Wauw, meneer, wat een mooie cowboyhoed, zeg ik vol enthousiasme. En ik krijg heel droog, dat is geen cowboyhoed. Oké. Maar vrij bitsig zo. Bitsig, dat is geen cowboyhoed. Er zat niks van... Er was echt zo van... Zwijgt over met een hoed. En erbij, het is geen cowboyhoed. Dus ik ben een beetje zo geschrokken van de agressieve toon. Dus je... Oh, ja. Excuseer. Bij deze toch een mooie hoed. En ik denk, snel switchen naar iets anders. Dus ik ga naar die vrouw ernaast. En ik zeg... Trouwens, ook een zeer mooie zonnebril. Ik vind het alleen een beetje raar... dat je ervoor beslist om een zonnebril te dragen binnen in een theatershow. Kun je me eigenlijk wel zien? En op het moment dat ik zeg, kun je me eigenlijk wel zien, zie ik tussen haar benen een witte stok natuurlijk. Op dat moment weet ik zelfs niet of het publiek dat weet. Maar ik zeg dat allemaal luidop. Ik zeg, oh, ik zie je witte stok. Ja. En dan was dat ineens die sfeer zo... Maar dat is tip 2. Zit dan gewoon eerlijk. Ik heb echt eerlijk gezegd van... Ja, oké, ik voel dat de sfeer hier nu drastisch veranderd is. Maar laten we eerlijk zijn. Ik kon dat toch ook niet weten. Dat is toch een opvallende hoed. En zij heeft een zonnebril op. Ik kon toch niet weten dat... En ik voelde met Jan in het begin dat de haat naar mij groeide. Van de rest van de zaal van... Zwijg er gewoon over. En vertelt gewoon een dom verhaal. En dan kunnen we allemaal verder met ons leven. Maar ik kon dat niet lachen. Ik wil dat noemen. Ik bedoel, ik ben maar een mens. Ik kom op, ik zie dat. Ik zeg dat. En nu zitten we hier in de shit. En nu kijkt dat allemaal naar mij. Vol haat er wel. Sorry. Echt oprecht excuses. Maar geef mij ook een beetje krediet dat het niet van slechte wil was. En dan ben ik dat blijven zeggen totdat ik eigenlijk ook voelde dat het publiek wel akkoord ging van... Ja, bammer voor u, ja. Maar dan moest ik toch nog beginnen aan een set. En dat was dan wel... dat was dan ergens... Dat kun je ook hebben mee optreden. Hè? Dat je zo improviseert of zo. En dat zo heel leuk is. En dat je dan zo aan dat materiaal begint, dat dan toch altijd even zakt. Omdat er is dan zoiets magisch dat wegvalt. Omdat het niet in dat moment
dat is altijd
ontstaat.
Een hele lastige overgang inderdaad van impro. Waar mensen voelen, dit is... Ja. Nu, jij hebt niet voorbereid dat er mensen met een cowboyhoed zitten.
Nee. Nee, maar dit was dan nog... Hey, als je improviseert, het is gewoon gelijk leuk en zo. Oké, okay, dat is tof. En dan begin je, dan heb je zo'n beetje... Whoop. Maar ja, en dat is vooral in ons hoofd, denk ik ook. Zo even een zonk en dan zit het terug weg. Maar hier, dat was zo intens van gevoelens, zeg maar. Nou, dat ging echt van, hé, hey, de volgende comedian, oh, leuke sympathieke kerel precies. Oh, wat een eikel. Is het gewoon de blinde vrouw met haar man, met de koppen, hoe het gewoon kapot te maken. Terwijl er was helemaal niemand, dat voelde wel zo. En dan, ja, daar richting gedoken met haat. En die haat dan toch kunnen draaien naar milde sympathie.
Dat wilde ik zeggen, hoe ging de rest van je set nog?
Mild. Ik denk het woord is lauw. Lauw. Dat was 20 minuten, ze waren heel snel voorbij. Ik denk dat ik uiteindelijk dan toch nog maar 10 minuten of zo set heb moeten spelen. En ik voelde dat ik toch nog in die vibe bleef. Dat eigenlijk interessanter was. Dat het interessantste onderwerp was. Om het over te hebben, snap je? Over per ongeluk in een super gênante situatie terecht te komen en ja, dat je terecht mensen rond je zeggen van dat je begrip hebt voor hun reactie en hun oordeel naar mij toe, maar dat ik eigenlijk ook ergens heel onschuldig erin terecht geraakt ben. Dus dat oordeel is ook een beetje gevaarlijk. Dus dat is een tof ding dat je net beleefd hebt met z'n allen en dan ineens zo, om even te callbacken, dus ik was gisteren in de supermarkt, ja, dan klinkt dat zo heel, ja, boeien. Dan moet het al bijna gaan hebben over ik heb per ongeluk mijn kind gedood of zo. Dat is even intense. Wow, heb ik dat gezegd? Ik heb niet per ongeluk mijn kind, ik ook niet expres. Ik heb geen kinderen gedood. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De intensiteit is zo een beetje zoek. En dat was dan toch een beetje zo. Uiteindelijk vond ik dus het eerste stuk van dat optreden veel boeiender dan het tweede. Ook al was die heel, heel raar en heel pijnlijk. En ik wil toch even, for the record, dat was echt wel een cowboyhoed. Ik bedoel, een hoed dat zo doet en dan zo, dat is toch
dat is een cowboyhoed.
Dus ik snap niet, dat is een cowboy, ik snap niet. Maar daar is het mee begonnen, dat is geen cowboyhoed. Sorry. Als je dat niet had gezegd, was ik nu nog niet zonder.
Ik vraag me ook altijd af bij dat soort lui. Je gaat op de eerste rij zitten, je hebt zo'n hoed op. Je weet dat je dat...
Ik denk dat ik dat zelf gezegd heb, wat jij nu zegt. Ik denk dat zelfs van... Je zit toch met mijn vrouw hier van voor met die noot komen zitten en die een bril. Waarom draai je trouwens... Ja, maar dat was dan ook om mij te verantwoorden, snap je? Want dan voelde direct dat ook... Njauw, hè, dus jammer. Van mijn standpunt, ik kom op. En wie heeft er nu een hoed aan? Laat staan een zonnebril. Begrijp toch wel mij? En dan was dat echt zo... zo hate. Maar ja, ik heb me er wel in vastgebeten van, er moet het toch beginnen.
Ja, maar het zijn vaak ook die dingen die je inderdaad opvallen, zeker als je opkomt. En dat zal je misschien ook hebben, dat moet je benoemen dat het uit je hoofd is. Maar ik ben wel benieuwd, want jij hebt ook een tour gedaan gewoon met een show die nagenoeg helemaal geïmproviseerd was. Een aantal vaste elementen om terug te vallen.
Ja. Absoluut.
Maar...
Klopt.
Dan neem je best wel een gok. Dat gaat niet een hele tour lang.
Nee, maar daar... wel, eigenlijk valt dat mee. Ik heb er inderdaad, want dat is een veel voorkomende vraag. Van, oei, dan moeten er toch echt avonden geweest zijn die echt bam en zo. Maar als ik dat dan echt ga bekijken over heel die tour, komt de quota eigenlijk overeen met een gewone voorstelling. Namelijk, van de 10 optreders zijn er ongeveer 6, 7 goed. 1 of 2 fantastisch en 1 of 2 niet goed. Dat komt niet uit op 10, denk ik. Ja, wel als je 6 pakt. 6 gewoon goed. Hè? 2, wauw, fantastisch. En 2, nee, was niet zo goed. En dat was met dit eigenlijk hetzelfde. Dat was met dit. Zo magisch een paar, de meeste leuke avond. En soms dat je denkt, wauw, moeilijk. Ik heb er één gehad. En dat was meer een soort moderne kunstvoorstelling. Omdat... Dat was in Vlaanderen. En dat zaal zat vol. 400 mensen was dat. Een zaaltje van 400 mensen. En die antwoordde gewoon niet. Dus wat wel nodig was natuurlijk... Want ik liet het zaallicht ook aan trouwens. Hè, zodat ik iedereen kon zien. Niet vol een bak, maar zo genoeg dat ik iedereen kon zien. En dan kon ik echt zo... Hey, ja, daar, en jij daar en jij die. Doek. En dus ik kon die allemaal zien. Maar eender wie ik aansprak, dat was zo... Die durven niet... En je kunt dan ene keer zeggen van, oh, een beetje een moeilijk publiek, geen probleem, ze biedt wat peuteren. En meneer, oh, jij ook al niet, haha, wat is, niemand wil hier praten. Kent dat vier keer,
ah,
kent, maar dan is dat op. En dan zijn we 12 minuten verder en je moet nog een uur.
Dat is een heel lang uur.
Dus dan heb ik echt zo, ja, zitten improviseren. Maar ik denk dat dat voor hun zo van, wow, dit is gewoon moderne danskunst, praat, gedicht, ding. Rare man op het podium. Heel raar, heel vermoeiend. Maar de kunst was wel om niet te verkrampen. En dat is ook hetgeen, de reden waarom ik gestopt ben ermee. Omdat ik na een tijd wel begon te voelen dat toch ergens een soort automatisme begon in te... Het krachtigste was als je echt kon zeggen, ik begin te praten en ik blijf open en ik zeg echt wat er komt. Dus, oh, wij kunnen geen kinderen krijgen. Oh, oké, dat is wel ambetant dat ik u... Dat moet lukken. Dat ik u van al die mensen, dat ik net dit... Of zijn er nog mensen die geen kinderen kunnen krijgen? Oh, nu maak ik nog erger. Dus je blijft gewoon luid op dat ventileren. Gewoon zeggen, wat doe ik nu? Waarom heb ik het ineens over mensen die geen kinderen kunnen krijgen? Dank u wel. Dus zo zitten daar te praten, open blijven. Maar je merkt dat eigenlijk, vanaf dat je dat zoveel doet, ja, er zijn gewoon situaties die terugkomen. Al een night hier, en daar hebben we dan een stuk mee gedaan, 4 keer een night hier. En bij de 5e keer merkte dat je toch de reflexen van die pijl te pakken die dan in je rugzak zit van de vorige keer en die af te schieten. Maar dan is het gedaan. Dan wordt het een trucje. En dan ga je wel naar terug beginnen verkrampen, omdat... Ja, dan heb je die rugzak met pijlen en dat is zoals materiaal of zo. Dan ga je zeggen, oké, ik ga dat vertellen of zo. Terwijl de kracht was net van dat het echt elke keer van nul moest beginnen en dat ik echt niet wist wat er gezegd ging worden. En dat voelde ik dat zo dat begon een beetje te verwateren. En niet dat de mensen dat moesten weten, maar dan vond ik zo voor mezelf, ja, dan werd het moeilijk. Omdat ik voelde, ja, ik begin te veel trucken in mijn ding. Als het moeilijk werd... In het begin zat ik in die moeilijke sfeer en echt zo daarin berusten. Terwijl als het nu moeilijk werd, om den duur, was het, ja, ik hou het niet meer vol, ik pak een pijl en dan is dat moeilijk momentje weg. Ik los het al op. Terwijl ervoor was het, ja, ik blijf erin en soms duurde het een kwartier. Maar als het dan opgelost werd, was het wel fantastisch. Terwijl nu werd dat dan zo, ja, een beetje fake voor mij. En dan heb ik gezegd, het is genoeg, ik ga terug een voor. En dan de voorstelling daarna heb je dan helemaal tot op de komma uitgetypt.
Uit
als je leuk is.
Trucs toe gaat passen, passen dan gewoon volledig toe en zo goed als je kan.
Ja, voilà. Ja. Maar ja, dat is ook gewoon de ambacht. Allee, het een is niet meer waard dan het ander. Hè. Dus ik heb nu wel een soort stijl, mijn stem gevonden, zo, van eigenlijk dat heel goed te construeren en zo. Maar de houding die ik had tijdens die impro, namelijk bijna zen-boeddhistisch, daar aanwezig zijn in het moment, van die wel mee te nemen. Dus ook al heb je die structuur en die dingen, toch open blijven van, ja, hoe is het nu vanavond hier? Dat is sowieso altijd iets anders dan de dag ervoor. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor comedy, sowieso.
Absoluut, want anders ben je inderdaad alleen maar een verhaal aan het afdraaien en is het alleen maar een trucje.
Ja.
Ja. Maar wel, als je het over trucjes hebt, want dat is natuurlijk... Als je begint met spelen, je ontwikkelt al die trucken. Noem het trucken of noem het ervaring, als je het wat positiever wil.
Ja, aanmacht is een mooi woord.
Dat maakt het...
Als zo iemand een houten tafel ontmaken is, zo... Nou, leuke trucken heb jij net. Wel een ambacht, hè, jongen. Dat is een mooi brood, mooie trucendoos. Goed, je wou iets zinnigs.
Hopelijk. Als je begint natuurlijk, weet je, dan moet je al die dingen überhaupt nog ontwikkelen. En die maken wel dat je op een gegeven moment zo eerlijk en zo open op een podium kan staan. Omdat je weet, oké, in geval van nood heb ik al deze kennis en vaardigheden. Maar volgens mij
dat is zo.
Ben jij ook een van de comedians in Vlaanderen die echt al speelt sinds stand-up, zeg maar, in deze vorm... Begonnen is nog van de begindagen,
ja,
de buster en zo?
2000, hè. Nu, toen ik begon, dat was het jaar 2000. Dan konden in Vlaanderen misschien op een jaar tijd 4 keer een optreden doen. En ik ben uiteindelijk begonnen door zelf gewoon met mijn beste vriend, de gitarist, zijn wij gewoon cafés binnengestapt en gevraagd, zijn jullie niet zitten om de muziek af te zetten? En dat ik even een kwartier tegen jullie praat en hij gaat dan 3 nummertjes op zijn akoestische gitaar voor jullie spelen. Zo zijn wij echt begonnen. Dus gewoon een café binnenstappen. Het is niks gepland. Hè? Dus mensen zitten...
Een van mijn rampscenario's is dat je in een café moet spelen waar het is. Nee, we zetten de muziek af en doe maar.
Dat hebben wij opgezocht.
Nee, dat was ook... Ik kon niks. Er was één ding. Ik had Bob McLaren, Raf Poppes en nog een Kelly Rogers, denk ik, in de tijd was dat toen. Het is heel old school informatie. Die hadden voor Hoegaarden, een Belgisch biermerk, die hadden comedy ontdekt. En die hadden dat dan gelinkt aan een soort marketing truc van we gaan toeren door Vlaanderen. We geven de mensen Hoegaarden bier en comedy. En dat was dan Bob McLaren, Kelly Rogers en Raf Koppens. Eigenlijk een van de eerste Vlaamse comedians die we kennen, zoals er nu veel comedians
zijn. En Bob in Nederland ook.
One-liners
een van de eerste lichting comedians voor Comedy Café. Nu zelfs eigenaar van Comedy Café.
Ja, voilà. Kijk. Dus dat had ik gezien. En ik was toen heel zoekend in mijn leven. Wat wil ik met mijn leven doen en bla, bla, bla. Maar ik wist eigenlijk al heel vroeg van ik wil eigenlijk op podium iets mee acteren, weet ik veel wat. En toen dat ik dat zag, was het voor mij niet zo, dat is het gewoon, dat is het. Dit wil ik doen. Maar dat was in België gewoon niet bestaand. Gewoon, dat was de... En ik heb dan later pas de Buster ontdekt, waar dat dan, die hadden dat dan ook zo wat opgepikt. Maar dus ik wist van, dit wil ik doen, maar hoe begin ik ermee? En dan met die vriend van, hey, als we nu gewoon een café binnenstappen en we vragen, mogen wij dat doen? Dus dat hebben we gedaan. Maar ik kon niks. Hè. Ik weet, de eerste keer was in Lierirdis. We waren naar een plek geweest waar ik zeker wist dat niemand me ging. dat we echt zo binnengaan. En echt zo, zeg, wij zouden eigenlijk... dus als jij het geluid afzet, dat wij daar dan in dat hoekje... En ik praat even en hij speelt 3 nummertjes. En die kerel zo, ja, is goed. Die zet de muziek af. En je moet weten, ik kon echt niet, ik kon niet schrijven nog niet, ik kon niet spelen, dus ik ben er echt gewoon staan zo. Hallo, ik ben Thomas, ik spring elke avond op mijn bed, zodat mijn buurman zou denken dat ik elke avond van Bill ga. En Rubens had gelijk, zwaarlijvig is hem best mooi in 2 dimensies, dus ik neuk mijn dikke vriendin altijd met een foto van haar. Enfin, echt mega foute humor. Mega foute humor. Ik denk dat er wel één mop overleefd heeft. Er is één mop dat overleefd en dat was... Ik ga nooit naar de hoeren. Ik ga nooit naar de hoeren. Ik trek mezelf af en dan stort ik €50 op mijn eigen rekening. Dat was mijn afsluiter. Oh, dat was echt... Maar... En ik ga eerlijk zijn, de eerste keer dat we dat deden, de reactie was 0. Dat was echt gewoon mensen van... Hoe lang duurt dit voordat wij terug verder mogen praten over ons ding dat wij wel interessant vonden eigenlijk?
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf €1 per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Cafébas.
Maar precies dat is het.
Maar wij zijn daar wel... Ja, maar wij zijn wel buiten gestapt. Zo... We hebben het gedaan. En dan zijn we naar Gent gegaan, naar onze studentencafés, om dan nog meer te doen. En daar begon het eigenlijk zo... al een beetje zo'n reactie te krijgen. En dan begon het materiaal wat beter te worden, podiumpresence een beetje beter. En dan hoorde ik van de Buster. En dan ben ik daar beginnen open mic doen. Maar dat was dan allemaal wel heel ver op elkaar gespreid, eigenlijk. En dan is er eigenlijk, denk ik, in 2004 een beetje een stroomversnelling gekomen, waardoor er meer en meer speelplekken kwamen. En ondertussen begon ik dan ook wel in Nederland zo meer en meer met Comedy Explosion. Ja. Een soort line-up opgehangen om Javier Guzman van Frans Roel, waar dat je eigenlijk ook een hele podcast aan kunt wijden als je dat. Dat zijn ook vooral...
Iets te veel hier.
Maar dat is nu geleden. Ja.
Maar...
Ja, voilà. Eigenlijk is daar alles mee gedaan.
Precies. Maar wat de Buster, dat is een kroeg in Antwerpen. Die hadden comedy, maar daar kon je ook prima comedy doen, want er was een podium. Het was een vrij smalle,
dat was echt een goed plek.
Smalle zaal. Maar ook...
In Gent was er nog één plek. Ballinvernal.
Ook een hele leuke plek met wel het rare gegeven dat het hele publiek op de grond zat.
Ja, en dan nog eens daar en daar. Dus dat je echt zo...
Ten voor links, voor rechts. Maar dat zijn op zich prima plekken om te spelen.
Absoluut.
Jij bent ongetwijfeld ook in die begindagen of in Nederland of in Vlaanderen op plekken toegekomen dat je aankomt en denkt, maar hoe?
Ja. Echt.
Weet je er nog die eruit
vindt? Het cliché van de bezemkast is waar dat je wacht tot dat je opkomt. Hè? Zo van die dingen. Of ook gewoon, wij zijn eens geboekt geweest op een soort evenement met meerdere zalen. En één zaal was comedy, maar dat stond tussen de disco danszaal en de house danszaal. Go! Hallo! Waar dan ook mensen gewoon passeerden van, ah, genoeg disco, ik ga even houden. Wat een rare man op het podium.
En die moest ook echt door jullie zaal heen, of wat?
Ja, die moesten dan door de zaal. Ja, dus hier een zaal, comedyzaal, danszaal. Discozaal, comedyzaal, danszaal. Maar je kon niet naar ons kijken, want je kon ons gewoon niet horen. Want in onze zaal was een cacofonie van disco en house door elkaar. En dan moesten wij toch elke 20 minuten brengen. Dat je denkt, maar dat is dan eigenlijk nog... dat is dan al eigenlijk een evenement. En waar jij het over hebt, die zegt van... Zo'n cafébaas die zegt, ik ga ook eens comedy doen. Ja. Ik heb eens gespeeld. De spotlight, de verlichting, was letterlijk een lamp zo, boven mijn hoofd. Zo, een gloeilamp boven je hoofd. Zo, die had dat opgehangen boven de hoek van het café waar dat je moest spelen. Zo. Dus dat eigenlijk je gezicht schaduw.
Ja, precies.
Dus hetgeen dat te zien was dit. Ja.
Zo'n lamp waar je helemaal niks aan hebt.
Nee. Heel moeilijk. Maar ja, ik kreeg er een dikke huid van. Maar ben blij dat dat wel.
Dat wel, want het is precies daarom dat ik zei, dat maakt, denk ik, nou, laat ik het als vraag stellen, is dat wat maakt dat je 15 of 20 jaar later zo eerlijk en open op een podium kan gaan staan en zeggen, ik reageer eerlijk op alles wat ik nu voor me kiezen krijg.
Misschien wel. Het zal zeker een rol gespeeld hebben. Hoewel, ik weet niet of dat het proces versnelt. Ik denk dat het een mentaal ding is. Een mentale klik is die dat je moet maken. Want ik heb een grote mentale klik gemaakt eigenlijk met het doen van bedrijfsoptredens. Wat ik eigenlijk nu niet meer graag doe. Maar er was een moment dat ik dat graag deed. Weer artistiek.
Voor de luisteraars, artistiek is bij jou toevallig hetzelfde handgebaar als geld. Dat is heel opmerkelijk.
Maar dat was toen ik doe dat. En it pays the bills. En je kunt je ding doen. Maar ik zat toen nog in een trip, een foutentrip had ik op een bepaald moment ineens ingezien. Maar eigenlijk wil ik wel zo, in comedyclubs en een backstage met lampjes en een spiegel en mensen in rode stoelen en theater. En ik moet nu naar dat bedrijf, ik ben een sell-out, ik ben echt heel negatief. En dan zit het daar ook, hè, van ja, en dan doe je ding wel en zo. En je doet dat goed, maar je ziet er wel. De tocht er naartoe is niet leuk, de weg naar huis is niet leuk. En die manager. Totdat je ineens een inzicht kreeg van, maar dat zijn gewoon mensen dat daar zitten. Hè? Dus het kader, hoe dat jij daar terecht bent gekomen, dat doet er niet toe. Jij bent geboekt om je ding te doen. En daar zitten gewoon mensen. Daar zitten mensen, dus doe gewoon je ding voor die mensen. En als je daar een klik mee hebt, wat maakt dat nu uit? Of dat in de ruimte van een bedrijfskring is, of is dat in een theater is. En dat inzicht had ik ineens en daar heb ik dan heel veel spelplezier uit ontdekt. En daar is dat vooral gebeurd met het benoemen van oké, ik ben hier in deze ruimte, het is geen theater en dit en dat. Waar dat je ook terechtkomt, ga terug naar de essentie, namelijk blijf trouw aan jezelf en deel dat en zie wat er gebeurt. Ja. En al de rest is eigenlijk ruis van uw ego, die zegt van dit en dit en zo en zo. Allee, een beetje kort door de bocht uitgelegd is allemaal hoor, maar eigenlijk ook niet. Eigenlijk komt het daar wel op neer. Als je daar kunt landen, dan is het goed, hè. Ja.
Ja. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad best de truc voor, ja, voor bedrijfsoptredens kan zijn. Inderdaad, gewoon ze zien het mensen anders dan... dat is het gevaar, zeker als ik kijk naar mezelf. Ik kreeg ooit een aanvraag binnen of ik wilde spelen voor 150 witgoedverkopers. Dus wasmachines in Zeeland ook nog. Dus ook niet per se een regio die heel makkelijk en lekker los is. Dat was er ook één waarvan ik heb geantwoord. Nou, deze laat ik even gaan. Omdat je dat toch al gelijk denkt. Ja, maar ja. En het zijn verkopers. En het zijn Zeeuwen. En ook nog eens alleen maar mannen. Ja. Doe maar niet. Maar dan dat benader je ze als groep en niet als een groep mensen.
En wat je nu zegt was eigenlijk een mooi begin geweest. Als je wordt gegaan. Want er is niks mis mee te zeggen, ik heb daar geen zin in. Hè? Het is meer als je zegt, ah, ik ga het doen. Maar als je dan merkt, waarom heb ik ja gezegd of dit of dat. Ja, nee, dan had je beter nee gezegd. Als je ja zegt, is het gewoon, oké. Ik ga ervoor en ik ben hier nu. En dat is een heel mooie opening geweest als jij het podium op... Ja, ik wou hier eigenlijk niet komen spelen voor jullie. Want ik dacht, ja, het zijn allemaal verkopers. En was goed, en Zeeland. What the fuck?
En dan 20 minuten proberen het weer recht te trekken. Ja,
ja, wel super spannend.
Leuke dag. Zijn er bedrijfsoptredens waar jij ja tegen hebt gezegd, waar je achteraf van dacht, ik had nee moeten zeggen?
Ja, zeker voor zo van die dingen. Rotary Club-achtige.
Ja, van die service clubs.
Oh my god. Omdat daar ja, dat komt dat weer naar boven. Dat is ook een vooroordeel natuurlijk. Hè. Dat is niet goed, maar toch. Als je zo geboekt wordt en je zegt, ja, dat is goed. En je komt dan plotseling bij een hoop zatte mannen op, die allemaal op een eigen tafel zitten, zo groepjes. En die zijn aan het eten en die zeggen, ja, doe maar. Hè. Tussen de soep en de patatten, letterlijk. Dan denk ik, ja, dit klopt niet. En dan komt er zoiets naar boven. Geen respect voor ons fucking... Dus dan, ja, dat is echt heel moeilijk dan. Om dan niet zo beginnen... En jullie blanke, witte, bevoorrechte... Zo, tjak, tjak, tjak. Oh, Thomas, ik heb een stuk over kapen. Ja, slag. Ik val dat maar door. Maar dan gaat er zo naar huis van, ja, je hebt dat stuk over de cavia's verteld, zodanig dat ze zouden lachen en hun leuk zouden vinden, terwijl van binnen dachten, ik haat Holle. Je hebt jezelf, je ziel verkocht.
Ja?
Hè? Je had moeten zeggen, ik haat jullie. En daarom vind ik het belangrijk, als ik, ja, ik zeg niet meer snel ja op een bedrijfsoptreden. Nee. Voor die reden of zo. Je moet zelf trouw blijven. Ja.
En je hebt ook veel in Nederland gespeeld met de Explosion, de comedy gezelschap.
Klopt.
Wat is in Nederland de meest Hollandse reactie die je wel eens hebt gehad? Of van het publiek als geheel, of misschien van individuen?
De meest Hollandse.
Ik weet niet of die er zo is.
We verstaan je niet.
Wat zei
je? We verstaan je niet. We verstaan je niet.
Ook mooi dat ik dit hier oprecht niet verstond toen je het de eerste keer zei.
Ja, top hè. De meest Hollandse reactie. Is toch. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat verschil heel klein is. Je hebt meer gewoon avonden met een soort groepsvibe die daar tot stand komt. En dat is eigenlijk universeel. Ik heb in Vlaanderen even kille publieken al meegemaakt als in Holland. En dat is ook in Nederland. In Vlaanderen splitsen ze het zelfs op. Oh, Limburg is zo en West-Vlaanderen is zo. Maar dat klopt ook niet. Dat is gewoon soms zo en daar soms ook zo. En soms daar ook en zo. Dus ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen van ja, als je naar Nederland gaat, dan... Daar beuk ik graag los doorheen. Zo van, zullen we zelf wel bepalen wat de sfeer wordt.
Heel goed. Dan moet ik wel zeggen, ik vind ook vaak het onderscheid in regio's. Ja, je kan in de ene regio een topavond hebben en in de andere regio die bekend staat om zijn topavonden een waardeloze avond hebben.
Ja, daar ben ik zelfs heel... ik vind het altijd heel... ik word achterdochtig als ze zeggen, oh, we hebben een toppubliek hier, hè? Super, super leuk. Dan denk ik,
let's wait and see.
Maar ik heb er al veel mee, oh, dat zijn echt toffe mensen. Dan denk ik, maar dat worden toffe mensen. of toch niet verdien dat ik doe. Dus wacht gewoon af, ja, en creëert gewoon de sfeer. Ja. Het is best dat je zo open-minded podium opspreekt.
Dat sowieso. Ik moet toch weer terugdenken aan dat je beschreef hoe jullie in het begin met z'n tweeën cafés en zo afgingen.
Ja.
Ja, maar dan ben je toch ook wel eens in een café gekomen waar iemand ja zegt, waarvan je eigenlijk als je binnenkomt dan denkt, we hadden hier niet binnen moeten stappen.
Maar dat hebben we elke keer als je binnen stapt. Dat was het rare. Dat was gewoon heel die rit ernaartoe. Oh my god, wat gaan we doen? What the fuck? En dan echt zo binnenstappen van, maar alles ziet er dan mega vijandig uit. Hè? Alles. Gewoon al, je doet de deur open en dan zie je de mensen zitten. Die zien er allemaal super vijandig uit. En je moet gewoon naar de talk wandelen om dat dan aan die persoon te gaan vragen. En heel die vibe is, don't do this. Get out. Maar wij hadden een soort gedrevenheid van, wij willen dit doen en we weten niet hoe dat we het anders moeten doen nu. Dus we gaan er gewoon voor. En dat viel eigenlijk wel heel goed mee, gaandeweg. Ja. Nu is dat eigenlijk niet meer nodig. Je hebt nu genoeg open mic plekken. Je hebt de Joker, je hebt de Buster, weet ik eigenlijk niet. Je hebt er in Dendermonden is er een plek. Er zijn nog 4, 5 plekken, wat eigenlijk nog altijd heel weinig.
Ja, je noemt nu gewoon goede comedyplekken op, die er ook echt op ingericht zijn of het al lang doen. En dan heb je ook nog...
Ja.
Open micjes her en der, gewoon door, meestal georganiseerd door een open micer die een plek wil waar die zelf kan zien.
Ja.
Maar als je wil beginnen, het probleem is er veel plekken. Ja.
Ja. Ja, maar het probleem is natuurlijk met die plekken dat je een ongelooflijk goede geroutineerde comedian moet zijn al om daar overeind te blijven. Mm-hmm. Hè? Dus dat zijn dan zogezegd beginnerplekken en dat is ook, je moet daar beginnen. Maar om daar echt goed te presteren, moet je echt goed kunnen inspelen en benoemen en goed materiaal hebben ook al. Dus dat is eigenlijk helemaal geen plek om eigenlijk moeten beginnen echt in een comedyclub, dat een goede plek is, waar de mensen weten waarom dat ze zitten. En dan kunnen met fragiel materiaal en fragiel podiumpresence kunnen stilletjes beginnen op een open mic. Maar het probleem is dat je inderdaad heel veel mensen die zeggen, oké, ik ga dat ook eens doen, comedy. En dat mag hier voor 5 comedians €50 kosten. Wie kan ik ervoor krijgen? Ja, mensen die dat dan nog niet doen. en die mogen dan komen, want die willen niet spelen. En ik heb niet de kans. En dan is dat zowel voor hun als voor dat publiek een heel absurdistisch of heel bevreemdende ervaring, dikwijls.
Ja.
Ja, dus dat is
maar kan je, zou je voor iemand die niet zelf speelt uit kunnen leggen wat voor verschil het maakt of je dus in een plek zoals een Toemler of een Club Haug of een Comedyhuis in Utrecht of de Joker of Ballinfernal in Vlaanderen, waar die ingericht zijn op comedy, waar mensen comedy gewend zijn, wat het verschil is om daar te spelen als beginner of het verschil op zo'n kroeg die eens in de maand een open mic is doet.
Het heeft wel. Het heeft allemaal te maken met focus, denk ik. Focus van het publiek, het kader gewoon in zo al die plekken dat je ervoor noemde, Toemler noemen. Ja, je weet als persoon, als je er binnen stapt om te gaan kijken waarom dat jij er zij, wat je komt doen. Je komt kijken naar comedy. Dus je hebt al een state of mind dat zich is, ik ga luisteren en ik ga die persoon op het podium volgen. Dus het is een en al focus daarvoor. Terwijl die andere plekken... Ja, dat zijn dan meestal plekken. De mensen die er zitten er altijd. Dat is hun stamcafé dan meestal. Dat is hun wereld waar dat jij inkomt. Voor een secondje zo. Pff. En die zeggen, hallo, hey. En maar heel dat crew is eigenlijk is onze wereld. En wat komt die vreemde persoon hier dat is, doen? Dat is helemaal anders. Terwijl bij die andere plekken is eigenlijk onze wereld, waar dat de mensen komen kijken. Van, wij gaan naar de Toemler en we gaan naar de wereld van comedians. Dus we gaan ons... We gaan ons gedragen zoals we hoort te gedragen in een comedyclub. Terwijl bij de ander is, je komt gewoon hetzelfde als bij iemand thuiskomen, bijna in de living, en zeggen, ik ga hier even de aandacht opeisen. Terwijl iedereen daar denkt, dat is wel mijn living. Hè? Kom, ga hier in mijn living even de show stelen of wat? Nou, dat weet ik niet, hè? Of dat ik dat ga toelaten. Nou, dat zou wel heel goed moeten zijn. En als ik u onderuit kan halen, ga ik het ook doen. Is dat misschien, komt dat in de buurt?
Ja, ik denk dat het precies dat is. Je bent erbij zien in hun sfeer.
Ja, maar ook de organisator meestal, hè, op zo'n plekken. dan voelde van, die heeft dat niet echt georganiseerd voor de liefde van comedy of zo. Nee, dat is meer om te kunnen zeggen, mannen, ik heb iets in elkaar gestoken, hè. Ik heb ervoor gezorgd dat er mensen hier komen spelen, hè. Dus dat draait eigenlijk ook meer om hem dan om het feit dat er comedy... Enfin, nu ben ik heel, heel negatief. Alle lof om mensen die dingen organiseren.
Ja, natuurlijk. Absoluut. Maar het is inderdaad, ook daar is het focus. Het is niet de focus op de goede setting creëren voor een leuke comedyavond. Het is
nee,
of...
nee. Terwijl het is eigenlijk, als je eerlijk bent, niet zo moeilijk voor comedy. Het is echt, het enige dat je nodig hebt is goed licht en goede klank. Dat is niet zo moeilijk. Met twee ledspotjes heb je het al en met een simpele geluidsinstallatie, top. En dat iedereen kan zitten en niet moet rechtstaan. En, want dat is ook weer zoiets dat mensen zo dikwijls flikken. Hè, dat je eens komt zo, hoe moet je zijn geen stoelen? Ja, maar gewoon ze laten rechtstaan. Maar een uur luisteren naar mensen rechtstaand is ongelooflijk vermoeiend. Dat snappen ze niet. Mensen gewoon beginnen praten tegen elkaar, omdat het is gewoon heel vermoeiend om recht te staan en naar iemand te luisteren voor langer dan een kwartier. Geeft mensen stoelen. Dus het is niet moeilijk. Stoelen, geluid, licht. Dat is al, maar ja.
Daar kan je heel veel aan fout doen.
Dat heb je eigenlijk toch veel in ons vak, zeg maar, of in onze branche. Dat je ergens toekomt en dat eerste reactie is zo, oh my god. En dat je zo even de moed... Ik heb nu tijdens heel de lockdown, ik zal het bijna vergeten. Dat is officieel de moeilijkste optreden ooit, denk ik. Maar ja, dat is dan ook tijdens de lockdown. Maar ze hadden gezegd, Thomas, de gemeente heeft een rondvraag gedaan en heeft de buurten aangesproken. Dus mensen die in eenzelfde appartementsgebouw wonen, bijvoorbeeld. En gezegd, jullie zijn een soort bubbel met uw appartementsgebouw. Dus laten we voor jullie alleen, telkens, per bubbel, een optreden organiseren. En er was dan volgens de organisatie ongelooflijk veel positieve reactie opgekomen. Wow. We kunnen voor minstens 150 mensen, je voelt hem al, hè? Minstens 150 mensen willen dat, dat er een comedian komt spelen. Zie je dat zitten om zo'n eentje te doen? En dat was in de zomermaanden, nu juli. En ik, ja, tuurlijk wil ik dat eens doen. Al van maart niet meer gespeeld, ja, super. Oké, ik kom naartoe, ik zie het appartementsgebouw. Van voor aan de ingang zie ik zeven bejaarde mensen, niks tegen bejaarde mensen, maar zeven bejaarde mensen op een stoel, met een mondmasker. En aan de overkant van het plein, dus toch 30 meter daarvan, stond een wit tentje met een microfoon. En dan moest ik dan spelen. Ik kan het zelf staven. Ik weet niet. Ja, ik heb het gefilmd. Maar ik weet niet of ik het ga vinden. Maar zwart, ik had het sneller.
Stuur hem later. Dan plak ik het erin.
Ik ga dat later doorsturen. Eventueel. Dan zie je, ik film de mensen en dan draai ik tot waar dat dan het wit tentje staat. En dan zie je. En dan moest ik 3 kwartier spelen. Oh, dus niet meer gespeeld sinds maart. Dus dat materiaal, optreden is allemaal heel roestig. Maar ook gewoon voor 7 mensen zo. En dan allemaal, ja, boven de 70.
Maar wat ook nog op 30 meter afstand, als al hard op lucht, ja, dat hoor je niet. Het was
de eerste keer dat ik gezegd heb van, dat kwam er echt heel spontaan uit. Ja, sorry, maar hier speel ik niet. Dat gaat niet. En die vrouw reageerde zo emotioneel. Oh, maar we hebben die mensen, hè, hoe werkt? Ik zeg, ja, maar 7 mensen, ik doe dit al vrij lang. Ik weet, dit is nutteloos. Dit heeft geen zin. En dan ben ik even weggewandeld, ben ik in mijn auto gaan zitten en heb ik gezegd, oké, zoek even een positieve vibe en beslis dan wat je gaat doen. Hè? En dan heb ik gezegd, oké, fuck it, ik ga dat gewoon doen. Tekstrepetitie. En heb ik het toch gedaan. En het was tekstrepetitie. Dus ja, het was echt... maar dat is lang geleden. Ik dacht, gezegd heb zich... ook weer door. Eigenlijk voordat ik begon door die muur gegaan, zo van, ja. Oké. Even teruggetrokken door die muur.
Goed man.
Maar ik heb dan toch mijn boeker gebeld van... Met soms, ja, ze hebben het geregeld, alle respect ervoor, maar ze staan niet altijd in de loopgraad.
Nee, en het, nou ja, het is ook in het beste vertrouwen waarschijnlijk. Maar het gevaar is ook als ze zeggen, er zijn 150 Tuurlijk. Mensen...
En ze zeiden, maar op Facebook waren er 150 reacties.
Ja.
Ja, dus zo zie je maar weer wat dat...
Alleen als er 150 tickets zijn verkocht, kan je er redelijk zeker van zijn, maar dan nog...
Dat er
weet je niet of die allemaal komen.
50 ja. mensen zullen komen. Ja, voilà. Zoiets, ja.
Tom, man.
Absoluut.
Dankjewel.
Hey, zeer leuk. Leuk om dat hier allemaal op te ventileren. Want even voor alle duidelijkheid. 99% van de tijd is superleuk in zeer mooie plekken en heel goed verzorgd. Hè? Hey. Maar die ene persoon, maar wel heel leuk om eens over te praten.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!